We gaan verder bij hoofdstuk 7. Ik heb er al een stukje van voorgelezen. Omdat hoofdstuk 7, dat is precies het stuk wat gaat over Melchizedek. Ik lees het alsnog weer even voor, om zo ook de context mee te pakken. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinningen op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef uw rekenschap van zijn grootheid. Abraham de aartsvader gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tiende heffen van het volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft Melchizedek tiende geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tiende ontvangen door sterfelijke mensen, in het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan ook kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van de tiende afgedragen heeft en wel via Abraham. Aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld. Die was zoals Melchizedek, niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de wet, in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard, jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug, jij bent priester voor eeuwig. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven, terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst een offer op te dragen voor zijn eigen zonde en daarna voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester en de mensen zijn behept met zwakheid. Maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen en dus heeft hij ook iets nodig dat hij kan opdragen. Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let op, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond. Dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met de woorden: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal tegen elkaar niet meer hoeven zeggen, ken de Heer. Want alle zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over het nieuwe verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de loorgang nabij. Ik heb nu tot hoofdstuk 9 gelezen. Ik heb even doorgelezen, omdat eigenlijk het een hele mooie uitleg is. Er wordt heel rustig omschreven waarom Jezus er is, wat het verschil is tussen Jezus en een menselijke priester. Dus dat is ook een heel mooi stuk om zo in één keer te lezen. Ik heb er ook niet heel veel toevoegingen bij. Ik heb natuurlijk het stukje van Melchizedek al uitgelegd. Jezus is een hoge priester. Hij komt niet uit de stam Levi, hij komt uit de stam Juda. Nou, dat wordt door de schrijver gewoon helder genoemd. En het gaat heel duidelijk over een verbond dat was en een nieuw verbond. En dat ten tijde van het oude verbond het nieuwe verbond al werd aangekondigd. Dat er een hoop is en er een hoop was. En dat Jezus een eeuwig priesterschap heeft. En dat priesterschap is heel passend van Jezus, van God. Wat ik al uit heb gelegd, het oude verbond is daarmee klaar, volbracht. Een nieuw verbond is gekomen. En het is ook het verbond van het koninkrijk. Jezus kondigt het ook op die manier aan. Ik kom om het koninkrijk te brengen, het koninkrijk van God. En hij moedigt ook de discipelen aan, ga en vertel dat het koninkrijk nabij is. Als je in hoofdstuk 8 kijkt, dan zie je dat in vers 9, daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken. Je ziet in het Oude Testament momenten waarbij het volk met God optrekt en je ziet momenten dat het volk niet met God optrekt. En wat ik al uit heb gelegd is dat God jou niet dwingt. Het moment dat jij van hem afkeert, dat je eigen weg gaat, dat je keuzes maakt los van hem, dan laat hij je gaan. Hij dwingt je niet. Hij houdt je niet vast. Hij blijft wel zijn armen wijd open houden voor als je terugkomt. De Hebreeën schrijver die gebruikt dus de term, hij trekt zijn handen van je af. Niet zo van, nou, weet je, ik trek me terug en succes ermee. Als je kijkt naar hoeveel generaties het verprutst hebben in het Oude Testament onder de koningen, voordat er de exile, de verbanning kwam in Israël en later ook bij Juda. Ja, dat duurt echt heel lang. Dan heeft God echt zo ontzettend veel geduld. En wat je ziet is dat zodra een koning ook maar zich bekeert naar God, en dan heeft hij nog lang niet al zijn zaken op orde, maar hij hoeft zich alleen maar om te draaien en God weer te volgen en de wil te hebben om God te dienen. En daar is God weer met zijn beschermende sterke rechterhand. Het is heel bijzonder dat God zo op die manier werkt. En als het gaat om dat priesterschap, de wetten van Mozes waren best wel streng. Je moest aan heel veel denken, je moest voor van alles offers brengen. En de priesters moesten dat doen, dus als verzoening. Nou komen die offers en dat priesterschap vanuit een behoefte dat mensen hadden vanuit Egypte om te offeren. Ze deden het gewoon. En dat offeren, dat is wel ontzettend oud. Mensen doen het al sinds mensenheugenis, dat ze iets willen offeren om de goden tevreden te houden. En ook als zij fout hebben gedaan, dat ze het soort van kunnen betalen, zodat hun God hun niet zou straffen. En als hun iets naars overkomt, dan is dat omdat blijkbaar een God hun straft. Nou, in dit geval hebben we het over God, waarbij Jezus degene is die laat zien wie God is. En Jezus zegt, ik ben gekomen om te redden, niet om te oordelen. En dan is hij dus echt ook gekomen om te redden, niet om te oordelen. Ik noemde al dat als je er een bende van gemaakt hebt, als er dingen in je leven gebeuren wat echt, of het nou jouw verantwoordelijkheid is of niet, als het echt gewoon naar is en chaos. Heel vaak, als er een crisis is, wordt er gedacht aan de straf van God, of je zal wel wat verkeerds hebben gedaan, of dat is al een hele oude gedachte. Maar het is niet waar. Jezus die leert zijn discipelen echt oordeel niet. Er is een verhaal van een blinde man, Johannes 9. En de discipelen vragen, is het A, de schuld van zijn ouders of B, de schuld van hemzelf? Jezus zegt, jullie manier van denken is gewoon niet oké. Ik ga er niet eens op die manier op in. Dat is het gewoon niet de manier om ernaar te kijken. De wereld is gebroken. Er is een demonische invloed. Er is gewoon een chaos en bende. En het is totaal willekeurig waar wordt aangevallen, wie ziek wordt en wie niet. Er zijn mensen die allerlei gifstoffen de lucht in pompen, al dan niet bewust, verantwoordelijkheid niet pakken of mensenlevens op het spel zetten. Er gebeurt van alles. En het is zelfs een beetje naïef om dan te zeggen, het is een straf van God. Heel vaak is het gewoon nalatigheid of bewust kwaad doen van mensen. En dan heb je ook nog gewoon een hele geestelijke machten en strijd waar gerommeld wordt en gekleerd wordt en mensen aangezet worden tot kwade dingen. Neem niet weg dat je als mens een vrije wil hebt en dus nee kan zeggen tegen die kwade dingen. Als het gaat om priesterschap, dan was het ook een soort afkopen van je verantwoordelijkheid. Hè? Je kon gewoon een offer brengen, daarmee was het klaar. Aan de ene kant mooi als je kijkt naar hè, wat ik uitlegde over genade en over vergeving. De schuld is vereffend. En dat is nog steeds, dat heeft Jezus ook gedaan. Alleen wat Jezus ons daarbij leert is, oordeel niet, laat dat los. Het is wat het is. We weten nog echt het meeste gewoon niet van hoe het leven in elkaar zit. Maar kijk naar hoe kun jij in het nu, of je nou dader bent of slachtoffer, hoe kun jij nu je leven oppakken en een rechtvaardig leven oppakken? Voor jou, voor de mensen om je heen, voor je slachtoffers, voor je dader. Hoe kun jij je eigenwaarde in Christus vinden. En verantwoordelijkheid pakken. En het gaat dus niet zozeer om schuld leggen en oordelen, als wel om wat doe je in het hier en nu met wat er daarvoor is gebeurd. Welke keuzes maak je vandaag? Hoe ga je reageren crisis, hoe reageer je op chaos? Als jou iets overkomt, hoe reageer je erop? Hoe ga je ermee om? Daar zit het verschil voor nu. Daar kun je leren het koninkrijk te leven. Daarin kun je Jezus navolgen en oefenen om meer en meer op hem te gaan lijken. En tuurlijk, het is handig hè, als er dingen gebeuren. Bijvoorbeeld een bepaald ongeluk met, weet ik veel, met een trein of een vliegtuig. En er wordt uitgezocht van, goh, was er een technisch mankement? Kunnen we iets verbeteren zodat het veiliger wordt? Het is heel prima om uit te zoeken, waar zat het hem in? Ja, ook als het gaat om, als je iemand vermoord hebt, dat je wel gaat kijken, hé, maar welke overtuiging had ik dat ik dacht dat ik dat mocht doen? En of welke rem heb ik niet? Het is wel handig om te kijken naar wat gebeurde er en welke vaardigheid heb ik nodig zodat het niet meer gebeurt. Dat is constructief. Maar als je dat niet op die manier gaat aanpakken, dan blijft het in je identiteit zitten. Ik was diegene die dat vliegtuig heeft laten neerstorten. Ik ben slecht. Ik ben nalatig. Ik ben een moordenaar. Ik ben, weet ik veel. Ik ben een slechte ouder. Ik ben... En dan word je vanzelf minder waardig. Hoef je niks voor te doen. Dat doen die gedachten al. Ze zeggen ook wel eens, hè, van als het gaat om fouten maken, kijk naar wat je doet, dat is de fout. Daarmee ben je nog niet fout. En wat je fout doet, is gewoon fout. Dan moet je dus oefenen dat het niet meer fout gaat. Of dan moet je verantwoordelijkheid pakken voor de bende die je hebt aangericht. Dat is gewoon rechtvaardig. Dat is ook oké. En daar groei je ook van. Daar word je, als het goed is, een mooie mens van. Als je kijkt naar de wetten van Mozes, als je puur aan die wetten gaat houden, dan kun je zeggen, ja, ik hou me aan alle wetten, ik ben heel braaf, het klopt allemaal. Maar de vraag is, hoeveel relatie heb je? En heb je een hoofddogmatisch geloof, religieus geloof? En wat gebeurt er als je in een situatie komt waarbij je dus dat niet letterlijk terug kan vinden in de Bijbel en zelf moet beslissen? Wat gebeurt er dan? Of wat als jouw emoties het overnemen omdat de chaos te groot wordt? Wat doe je dan? En het is ook dat Jezus probeert duidelijk te maken van die wetten van Mozes. Het is niet verkeerd in die zin. Het geeft een stukje koers, een stukje leiding, een stukje houvast. Ook die offers, dat gaf in ieder geval de regels, zodat er niet meer mensen geofferd werden. Wat in andere culturen wel gebeurde. Dus het kanaliseerde, het gaf wat richtlijnen. En het was een stap de goede richting in, zeg maar, zo zou je het kunnen zeggen. En ook die wetten helpen om na te gaan denken over, hé, maar waarom wel, waarom niet? Waarom is dit belangrijk? En Jezus vat het samen in de grondwet. Heb u naaste lief als uzelf. En de Heer met uw hart, ziel, verstand en al uw kracht. En dat is niet voor niks dat hij het daarin samenvat. Omdat als je op die manier leert leven, dan heb je dus niet nodig dat je wettisch leeft en vanuit de regel kijkt, mag het wel, mag het niet, en constant loopt te oordelen. Maar dat je liefde leeft. En dat je in welke situatie je ook bent, dat je kunt handelen vanuit liefde. En dat je niet bevriest of vecht of vlucht, maar dat je kan handelen omdat je hebt leren samenwerken met de Heilige Geest, hebt leren improviseren, hebt geleerd om je eigen verdedigingsmechanismen los te laten en er te kunnen zijn voor anderen en voor jezelf. En dat leren samenwerken met de Heilige Geest, dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Soms is het voor de een die kan makkelijk vanuit de geest leven. En sommigen die zitten meer in hun hoofd. Dan is het wat lastiger, maar het is wel dat we het kunnen leren. Ik las op een gegeven moment een verhaal over paarden. En dat heel veel mensen paarden als gebruiksdier gebruiken en het dier moet gewoon doen wat jij wil, heel een dominante verhouding met een paard aangaan. En deze man die beschreef meer de samenwerkingsrelatie. Dus als je meer vanuit je gevoel, je zou kunnen zeggen in mijn woorden, vanuit je geest contact gaat maken met het dier, dat je in plaats van dat je dier domineert, dat je dier respecteert. En dat je ook kan aanvoelen als het iets aangeeft, bijvoorbeeld van dit zit niet lekker of ik moet die weg niet in, dat voelt niet oké. En dat in plaats van dat het is een vluchtdier, dus het zal meestal eerst reageren en dan pas denken. Maar dat het zo rustig wordt, omdat je een team bent, dat het dus vanuit de rust kan gaan reageren in plaats van uit paniek. Dat kost voornamelijk rust en zachtheid eerst vanuit jezelf. En de Bijbel spreekt ook heel veel over zachtmoedigheid. En op de een of andere manier hebben heel vaak mensen bij liefde en zachtheid zo'n softy feeling. Van ja, maar dat is slap en Terwijl echte liefde en echte zachtheid, dat kost tijd. Dat is zo moedig als je daarvoor wil gaan. Dat je tegen de stroom in zegt, ik wil niet de korte weg en een paard breken en domineren, maar ik ga de lange weg. En ik wil vanuit de beleving van het paard die taal gaan spreken met mijn gevoel. Paarden kunnen bijvoorbeeld echt op meters afstand al communiceren, gewoon door lichaamstaal en daarmee heel veel zeggen. Maar dat kost tijd om onze lichaamstaal te verfijnen, zodat je kan gaan communiceren met een dier, een heel ander wezen. En toch kan het. Nou, en deze man die noemde een voorbeeld van dat hij dat had opgebouwd met een paard. En dat, daar was gewoon goed veel tijd in gaan zitten. En hij noemde het verschil tussen wat in de paardenwereld vaak gebruikt wordt, is zo'n leidtouw. Dat je aan het tegen het paard overal aan te slingeren. Zodat als het een keer een tikje krijgt of als het een keer om een been zit, dat het paard niet in paniek raakt, maar dat je gewoon rustig de touw weer weg kan halen. Dat is gewoon praktisch, want daarmee leert een paard van, oh wacht, er kan iets op mijn been zitten en ik hoef daar niet van te schrikken. En wat hij had ontdekt was dat hij had dat paard had eigenlijk nog helemaal niet geleerd, dat soort dingen. Maar wel dat contact en wel de zachtheid en nou, eigenlijk zoals ik het dan noem van geest tot geest, een stukje contact, een stukje intunen bij elkaar, fine-tunen. En hij was op buitenrit en op een gegeven moment kwam hij ergens waar er een soort takken, wijnachtige struiken over de grond zaten. En hij kwam er net te laat achter en ze stonden er al middenin. Dus dat paard had ineens allemaal van die kronkeltakken om zijn benen. En in plaats van dat het paard in paniek raakt, zijn ze nog steeds ingetuned op elkaar. En gewoon samen aan het kijken van oké, hoe komen we hier uit? En dat hij beschreef van, er was gewoon een bijzondere connectie ook op dat moment. En toen ik dat las, moest ik ook echt denken aan de connectie die we kunnen hebben met de Heilige Geest. En dat dat voor heel veel mensen zoeken is van, ja, hoe dan? Ik voel het niet. En wat is het verschil dan? En ik vind het soms ook gewoon echt lastig uit te leggen. Van, wat is nou het verschil? Maar er is wel een verschil. Er is een stem, een gevoel, een beeld dat anders is dan wat ik zelf kan voelen en bedenken. En die fine-tuning, die is gewoon echt heel tof. En er kunnen echt hele mooie resultaten en vruchten uitkomen. Maar het vraagt wel de moed om dat te gaan ontdekken en te gaan voelen en te gaan ervaren. En mijn lichaam, mijn denken, mijn hart met elkaar te integreren. En om soms ook de oepsen in te gaan en te falen en mensen te noemen van ja, ik ben hiermee aan het oefenen. Vind je dat oké? En dan deel ik iets bijvoorbeeld, een woord van kennis of dat we bidden voor mensen. Dat is soms wel spannend of dan heb ik het idee dat ik ergens even heen moet gaan en nou, ik heb ook wel eens gehad dat ik een rondje ben gegaan en niemand tegenkwam. Maar ook wel eens gehad dat ik dan precies dan iemand ontmoet. Dus die leiding van de Heilige Geest, dat is gewoon echt heel bijzonder. En als je kijkt naar het Oude Testament, dan heeft God heel direct mensen willen leiden.
Alleen mensen die trokken dat nog niet. En je ziet God dat hij elke keer heel missionair aansluit waar de ander is. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat het Oude Testament een schaduw was. Zoals ook hier in hoofdstuk 8 weer genoemd wordt in vers 5. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom. Zoals aan Mozes werd geopenbaard. Dus het is echt maar een fractie, een schaduw van Jezus als priester. Van God als God. Maar als dat jouw wereld is, als dat zo belangrijk is, als dat al eeuwen deel is van jouw religie, dan kost dat heel wat om dat los te laten. Dat doe je niet zomaar. En dat maakt ook dat de Hebreeënschrijver zoveel aandacht hier aan geeft, aan dat priesterschap. En beargumenteert van, maar er is een nieuw verbond. En de Heer heeft het zelf aangekondigd. Er is een nieuw verbond, omwille van ons. En Jezus is gewoon heel passend. Hij is heilig, ongevaarlijk, onbezoedeld, apart van zonde. Hè? Dus hij heeft zich nooit teruggetrokken van God. Hij is hoger dan de hemel. Hij is altijd gegaan voor de ander. Hoofdstuk 8 is ook een samenvatting. Het is ergens midden in het boek. En dat zie je vaker. Dat er een soort highlight is. Samenvatting in het midden. Het is natuurlijk anders dan hoe wij artikelen zouden schrijven. Of een brief zouden schrijven. Want wij doen de samenvatting achteraan. Maar de manier van schrijven is in verschillende culturen gewoon anders. Dus het is altijd ook handig om rekening te houden met de stijl van schrijven. Jezus is dus de middelaar van het verbond. Je zou kunnen zeggen de vertegenwoordiger. Ik laat het zien. Ik promote het. En dat betere verbond, dat is inderdaad van, ik wil het in hun hart leggen, neerschrijven. Dat is vers 10 en dat is een citaat uit Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Dat is gewoon heel mooi. En daarna gaat het over dat we elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, maar dat mensen zelf de Heer kennen. En dat is denk ik ook het verlangen van God. Van, ja, maar ik wil niet dat mijn mensen afhankelijk zijn van onderwijzers, maar dat ze, misschien hebben ze het in het begin nodig, dat stukje onderwijs, maar dat ze zelfstandig worden, dat ze zelfredzaam worden, dat ze mij leren kennen en een relatie met mij kunnen aangaan en dat niet er priesters tussen zitten of schriftgeleerden. Het was ook in de tijd van Jezus, dat in Lucas is 11-12 is Jezus ook best wel fel tegen de schriftgeleerden. Waarom? Omdat ze sowieso de vrouwen geen onderwijs gaven, maar ook heel veel mannen niet. Want dan waren het slaven of dan waren het ongeletterden en dat was allemaal minderwaardig. Dus die kregen dan gewoon geen onderwijs. Nou, Jezus was daar gewoon niet heel erg van gecharmeerd, zeg maar. Hij noemt het wat feller, maar dan moet je lekker zelf lezen. En dit is zoiets dat God wil een relatie met ieder persoonlijk. En ik denk ook voor nu is het belangrijk. Ik weet niet of jij een volgeling bent van Jezus, dat je in een kerk zit of dat je zelf een kerk leidt als oudste voorganger of welke positie dan ook. Maar dat je beseft dat je geroepen bent om een licht te zijn in de wereld en om te zorgen dat andere mensen ook dat licht kunnen zijn. En ja, ik weet dat er mensen zijn die waarschijnlijk dat nooit zelfstandig kunnen in onze ogen. Los van Gods wonderen. Dus dat er een bepaalde mate van zorg nodig is. Maar we zijn een team. Maar waar het kan, maakt mensen zo zelfstandig mogelijk. Het lastige is dat heel vaak, als je een bepaalde job hebt of een bepaalde kennis, dat je een soort vakloyaliteit hebt en dat er ook een soort angst kan zijn. Wat als zij alles weten wat ik weet? Ben ik dan nog wel belangrijk? Ben ik dan nog wel van betekenis? Maak ik mezelf dan niet werkloos? En dat is soms best wel spannend. En
als je op die positie zit, ik daag je uit om daar eens bij stil te staan, daarover te reflecteren. Van, herken je dat? En durf je te vertrouwen op een God die zelf zegt van, hé, dat priesterschap, dat heb ik vervuld. En ik maak jullie allemaal tot priesters, want ik ben daar niet bang van. En dat als jij God dient, dat er genoeg ideeën zijn vanuit de Heilige Geest, dat jij van betekenis bent voor iemand. En of je nou voor een groep van 800 staat of 8, dat je van betekenis kan zijn. En dat als jij talenten hebt op het gebied van leiderschap, helemaal top. Zet ze in. Maar wees heel erg bewust van het feit dat het niet de bedoeling is dat je mensen afhankelijk van jou maakt. Maar dat je mensen leert wat jij weet. Dat je ze zo ver kan brengen zoals jij bent, zover jij bent. En dat het een win-win is. En niet een concurrentie. In het Koninkrijk van God is dat geen concurrentie. Dat is een win-win. Dat is liefde. Dat is genieten als mensen jou voorbij groeien. En jij weer van hun kan leren. En het getuigt van wijsheid en liefde als je dat kan. Want dan leef je niet vanuit angst. Dan heb je perfect lief. Tot slot, vers 12 en 13. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. In het Grieks staat er als bejaard, verklaard. En we hebben het hier dus over de tijd van Jeremia. Dus in de tijd van Jeremia heeft hij eigenlijk al gezegd, de tijd van Abraham, de tijd van Mozes, het is bejaard. Het einde is nabij. We gaan de eindfase in. In vers 1 van hoofdstuk 9 komt er een begin van een herhaling. Het eerste verbond bevat bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aarons staf die gebloeid heeft, en de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de gerubs als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. Het is al bijzonder dat dit beschreven wordt. Dat duidt er ook op dat dit geschreven is aan niet-Joden. Anders zou de schrijver dit niet zo specifiek hebben omschreven of verbeeld, dat je een beetje, het is vrij beeldend en uitleggend. Dus dat duidt ook op de doelgroep. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. Dat heeft waarschijnlijk te maken met tijd, met input, met wat dan ook. Maar het is wel mooi dat het wel genoemd wordt. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Maar in de tweede tent gaat alleen de hoge priester binnen, slechts eenmaal per jaar. En nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonde die het volk uit onwetendheid heeft begaan. Hiermee maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is, zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit alles is een zinnenbeeld voor de huidige tijd. Er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degene die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. Dus dat is, gaat weer over hè, de gebruiken van Mozes, waarin eind hoofdstuk 8 van gezegd wordt, ja, het is bejaard. Het heeft zijn dienst gedaan, maar het brengt je niet tot waar God jou wil brengen. Je kan daarmee je schuld betalen, maar verander je ook als mens. Je kan jezelf weer oppoetsen, maar verander je ook als mens. En daar gaat het God om, dat we een licht worden en dat we veranderen van binnenuit. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Ook mooi hè, van al het goede dat ons is toebedacht. Dat is zo mooi voor het karakter van God. Er staat ook in de Bijbel dat het is het goede van God dat mensen tot bekering leidt. En hoe vaak in het klassieke evangelie is het niet geweest van pas op voor de hel. En dat mensen uit angst maar ergens voor God kiezen. Ja, kun je dan echt een relatie met iemand aangaan? Kun je dan echt in iemand geloven? Als het een soort zwaard van Damocles God is, die boven je hangt. Als je niet voor mij kiest. En ook hier weer, hè, God heeft ons goede dingen toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met bloed van bokken, jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is, al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer is dat dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer, zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heilige voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan bemiddelaar van het nieuwe verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Dat zijn ook je aanklachten weer. Hè? En het is juist die aanklachten wat ons zo kwetsbaar maakt als mens. Ik noemde net aan het begin van dit stuk dat op het moment dat je voldader bent van iets en je moet daar de rest van je leven mee leven. Dus je hebt iemand vermoord, je bent een moordenaar. Je hebt je kind mishandeld, jij bent een mishandelaar. Je hebt je kind mishandeld. Dan blijft dat de rest van je leven knagen. En het is Satan die echt loopt de etterbakken dan. En je constant in your face confronteert met jij bent dit, jij bent dit, jij bent dit. En daarmee word je gevangen gehouden. In wie je bent, in je identiteit blijft altijd schuldenaar. En daarom is het ook zo belangrijk dat van binnenuit veranderen. Dat wat we doen niet bepalen wie we zijn. Betekent niet dat je van alles kan gaan lopen doen en zeggen, oh, maar het maakt toch niet uit, want ik ben goed. Want nee, zonde leidt jou weg van God. En als jij niet naar de Heilige Geest luistert, dan is dat niet de handige keuze. Dan gaan jouw vruchten niet mooi zijn. Dus je moet wel je nadenkhoofd aanzetten, zeg maar. En aan blijven houden. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nou, dat is ook dat Jezus aan het kruis zegt, het is volbracht. Het verbond met Abraham, het is volbracht. De mensen hadden het gebroken. Nu kunnen allen die geroepen zijn, het eeuwige erfdeel ontvangen. Bij Abraham werd Abraham geroepen. Jezus roept alle. Alle mensen, alle volk. Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. Dat is vrij logisch, anders dan werkt het niet, zo'n testament. Een testament is immers pas geldig na overlijden. Het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijn, rode wol, majoraan en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk. en verklaarde: dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd. Het was ook in die tijd heel normaal om dat soort verbonden te sluiten met bloed. Dat is niet heel diervriendelijk. De vraag is ook, is dat nodig? Nou, aangezien in Jezus het eens en voor altijd offer is geweest en dus niet meer nodig is, is dat wel een hele fijne in ieder geval voor de dieren. Maar laat ook zien dat het waarschijnlijk gebruiken zijn geweest. Wat, ja, voor God dus niet nodig was. Hij heeft de offers ingesteld voor de mensen. En dat die verbonden, ja, als je dat met bloed doet, dan heeft dat denk ik wel een extra lading. Dat maakt het wel indrukwekkend. Maar het is dus het oude verbond. Hij heeft de tabernakel ook besprenkeld en alle benodigde voorwerpen voor de eredienst. En volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Dat is overigens iets wat de wet van Mozes voorschreef. En wat Jezus al liet zien van: ik heb geen bloed nodig om te vergeven. Dat was ook zo schokkend voor de mensen in die tijd. Dat Jezus gewoon zei: je zonden zijn vergeven. Dat is echt, sorry. Dat was, Want, wat? Je moet eerst naar de priester je offer brengen. En dan zijn je zonden vergeven. En dat Jezus dat zomaar zei, dat was zo van: maar ben je nou profeet of priester? Wie denk je dat je bent? Dat mag je helemaal niet doen. Dat is helemaal jouw taak niet. Dus dat, weet je wel, van, dat je ook wel eens, denk ik, misschien herkent in een situatie dat als je in een beroep bent en dat iemand iets doet waarvan je denkt: ja, maar daarvoor heb je helemaal niet geleerd. Dat is helemaal niet jouw, je hebt dat mandaat helemaal niet, dat mag helemaal niet. Dat is dan misschien even om het gevoel te begrijpen wat die gasten hadden. Maar Jezus laat in ieder geval heel duidelijk zien: ik heb geen bloed nodig om te vergeven. Ik kan dat gewoon als ik spreek. Ik kan dingen maken, gewoon door mijn woord. Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd. Christus is immers niet binnengegaan in de heiligdom dat door mensenhand is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw een offer van zijn leven. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat en dat met bloed dat niet het zijne is. Want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is dat het Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachtte, maar dan gaat het niet meer om de zonde. Dit laatste stukje is ook weer toch ook gericht op het eindoordeel. Maar er staat wel gelijk heel direct bij: het gaat dan niet meer om de zonde. Want die is weg. De zonde is er niet gedaan. En dat is heel belangrijk om te beseffen. En om mee te nemen in je beeldvorming van: oh, het eindoordeel en hoe gaat dat dan? En hij komt redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde. Dat is een stukje, denk ik, dat we zijn gered van de zonde. We hebben de Heilige Geest ontvangen, daarmee al het goede wat hij bedacht heeft. Waarin we in een wereld die gebroken is, als we onze gedachten vullen naar die gedachten van de hemel en ons gevoelen, ons denken en ons hele wezen intunen bij de Heilige Geest, dat we verschil kunnen maken in deze wereld en dan zoveel mogelijk gebrokenheid kunnen herstellen en zoveel mogelijk ruïnes kunnen heropbouwen. Er gaat een keer komen dat de maat vol is en het kwaad Ik denk wel vaak dat God gewoon zo geduldig is en mensen en engelen zoveel kansen geeft. Maar er gaat gewoon een moment komen dat het klaar is, dat het op is. En dat is die redding. En dan gaat het dus niet meer om zonde. Dus het gaat niet om het grote Sinterklaasboek, hoe stout ben je geweest. Maar het gaat erom wie je bent. En het gaat erom dat er een gebroken wereld is en dat we daar uit gered moeten worden. Ik ben nu beland bij hoofdstuk 10. Ik kijk nog heel even mijn aantekeningen door. Ik denk dat we hem gaan afronden en volgende keer bij hoofdstuk 10 gaan oppakken. Ik hoop dat deze hoofdstukken helder zijn voor je. Dat het hier dus gaat om priesterschap, hoe dat in het Jodendom zijn plek had. En dat de Hebreeën schrijver dus echt probeert te benadrukken. Jezus is gestorven. Once and for all. Dit is wat ik wil. Dit is hoe ik het zie. En ik hoop dat je gaat beseffen wie ik ben. En dat ik anders ben dan het eerste verbond laat lijken dat ik ben. Het is, je zou kunnen zeggen dat om aan te sluiten bij mensen, daar waar ze zijn, dat God zichzelf lelijker voordoet dan hij is. En tegelijkertijd ook dat aandurft om zichzelf te schanden, te laten hangen letterlijk aan het kruis en te laten vernederen. En de lelijkheid daarvan, dat hij dat kan handelen. Dus dat beeld van een God, dat is lelijk, weet je. En ik denk dat, hoe zouden wij omgaan met, als mensen zo'n lelijk beeld van ons neerzetten? Dat maar weinig mensen zouden dat goed trekken. En God trekt het gewoon eeuwen en eeuwen lang. En hij probeert daarin telkens mensen wakker te maken, mensen te roepen, met mensen samen te werken, te laten zien dat hij trouw is, te laten zien dat hij wil genezen, te laten zien dat hij wil herstellen, te laten zien dat hij wil redden. Koste wat kost. Dan moet hij zichzelf vernederen. Hij doet het. Voor jou, voor mij. Voor alle volken. Niet alleen voor de Joden. Voor alle volken. Voor mensen. En ondanks dat hij God is, dat hij niet zegt, oh, maar ik ben God en ik heb alle rechten. Hij geeft al zijn rechten op. Omdat hij weet dat hij God is. Omdat hij liefde zelf is. Omdat hij angst overwint. De dood overwint. Dat is zo krachtig. Dat is zo mooi. En ik wil je ook zegenen dat je mag gaan beseffen hoe diep en hoe bijzonder die liefde is. Hoe krachtig die liefde is. Dat het niet soft is. Maar dat die zachtmoedigheid zo onwijs moedig is. En dat het zo moedig is als je de tijd neemt om te leren fine-tunen. Om zacht te worden. Om je gedachten te vernieuwen. Om vriendelijk te worden. En al die gaven je eigen te maken. Dat je die stem, die zachte stem in jou kan verstaan. Waardoor als jij vastraakt in de chaos, dat je naar de stilte kan. En samen met God kan zien, oké, wat als ik een stap vooruit doe? Oké, dan gebeurt dat. Als ik een stap naar achter doe, oh ja. Dus ik moet een klein beetje opzij en dan naar achter en dan kom ik eruit. En omdat je één bent met hem, dat je situaties aan kan die je mens normaal gesproken niet aan kan. Omdat je één bent met hem, dat je in situaties komt waarbij je andere mensen kan redden uit de hel. Omdat je één bent met hem, dat je in situaties van chaos, in situaties waar je schade aan hebt gericht, kan kijken, oké, Heer, hoe wil je dat ik reageer? Wat moet ik nu doen? Wat is wijs? Wat is rechtvaardig? Wat is liefdevol? Ik zeg je met wijsheid, ik zeg je met een open blik, ik zeg je met genade. In de naam van Jezus.